Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in een nieuwe aflevering van Elke dag telt. We gaan het vandaag hebben uiteraard over wat u allemaal kan beluisteren op Radio Maria vandaag en de komende dagen. Ook gaan we het hebben over wat wereldnieuws, nieuws uit Nigeria, nieuws uit Aleppo. En ook gaan we nog even kort stilstaan bij de viering op zondag van de 800ste verjaardag van de kathedraal van Sint Michiel en Sint Goedele in Brussel, waar kardinaal Parolin Europa oproepte om christelijke vrijmoedigheid te herontdekken. En ook gaan we het hebben over de ontmoeting tussen paus Leo en de Nobelprijswinnaar Maria Corina Machado. Dat is allemaal voor tijdens deze uitzending, beste luisteraars. Laten we starten met een vrolijk loflied van EXO, Danse. Nogmaals, van harte welkom hier bij Radio Maria.
L'armée de Dieu est une armée de danse et de cris de joie. Amen. Pousse un cri de joie. Hey!
À sa voix, avançons vers le combat.
Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a fait nos pas.
Par la foi, annonçons le roi des.
Yeah.
En vandaag, beste luisteraars van Radio Maria, gedenken we de heilige Hilarius, een vurig verdediger van de goddelijkheid van Jezus. Afkomstig uit een adellijke heidense familie in Aquitanië in de 4e eeuw na Christus, was de jonge Hilarius begaafd en bovendien zeer talentvol in zijn studies. Dat weerhield hem echter niet van, zoals vele jongeren van zijn tijd, gekweld te worden door talrijke vragen over de zin van het leven, zoals: bestaat God? Waar is het geluk te vinden? Waarom eigenlijk leven om daarna te sterven? En het lezen van de evangelie, in het bijzonder dat van de heilige Johannes, brengt hem tot rust en geeft antwoord op zijn vragen. Hilarius ontvangt het doopsel op 30-jarige leeftijd voordat hij bisschop van Poitiers wordt. Hilarius heeft zijn hele leven gewijd aan de verdediging van het geloof in de goddelijkheid van Jezus Christus, Zoon van God en God zoals de Vader, die hem van alle eeuwigheid heeft voortgebracht. Dat zei paus Benedictus XVI over hem tijdens een algemene audiëntie, die van 10 oktober 2007. Tot bisschop van Poitiers gekozen, bestrijdt de jonge prelaat samen met de heilige Athanasius van Alexandrië de Ariaanse ketterij, een leer die de goddelijkheid van Jezus ontkent, wat hem een tijdelijke ballingschap in Frigië, het huidige Turkije, oplevert. Daar maakt hij kennis met de Griekse theologie en schrijft hij zijn hoofdwerk, De Trinitate, waarin hij aantoont dat de schrift duidelijk de goddelijkheid van de Zoon en zijn gelijkheid met de Vader bevestigt. Zijn werk draagt de stempel van zijn kennis van het Griekse denken. Terugkerend naar Gallië, hervat hij zijn pastorale activiteit en neemt hij deel aan de beginfase van het monnikendom, onder meer door de heilige Martinus te helpen bij de stichting van de abdij van Ligugé. Zijn invloed reikt veel verder dan Gallië. In zijn werk, zo zegt Benedictus XVI, verandert de overweging in gebed en wordt het gebed opnieuw overweging. Het hele boek is een dialoog met God. En tijdens diezelfde algemene audiëntie in 2007 zei paus Benedictus XVI nog het volgende. Om de essentie van zijn leer samen te vatten, zou ik willen zeggen dat Hilarius het uitgangspunt voor zijn theologische reflectie vond in het doopgeloof. En trouw aan God is een gave van zijn genade. Daarom vraagt de heilige Hilarius aan het einde van zijn verhandelingen over de drie-eenheid dat hij altijd trouw mag blijven aan het doopgeloof. Dit is een kenmerk van dit boek. Reflectie wordt gebed en gebed keert terug tot reflectie. En we gaan, beste luisteraars, een kort gebed bidden dat de heilige Hilarius heeft geformuleerd, dat wij samen met hem kunnen bidden terwijl we God om de genade vragen om trouw te blijven aan ons doopsel. Verleen, o Heer, dat ik altijd trouw mag blijven aan wat ik heb beleden in het symbool van mijn wedergeboorte. Toen ik werd gedoopt in de Vader, in de Zoon en in de Heilige Geest. Dat ik u mag aanbidden, onze Vader, en samen met u, uw Zoon. Dat ik uw Heilige Geest waardig mag ontvangen, die van u uitgaat door uw enige geboren Zoon. Amen. En vandaag dus, beste luisteraars, 13 januari, gedenken we de heilige Hilarius.
Verbonden is. water dat getuigt en spreekt van de hoop die in ons leeft, dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Beste luisteraars, in een kathedraal doordrenkt van 8 eeuwen geschiedenis, gevuld met honderden gelovigen en leden van de Belgische koninklijke familie, benadrukte kardinaal Parolin dat het christelijk geloof zich niet buiten de tijd ontvouwt, maar veeleer in het hart van de geschiedenis, op concrete plaatsen en via echte gemeenschappen. Dit alles tijdens de viering van de 800ste verjaardag van de eerste steenlegging van de kathedraal in Brussel. Dat was op zondag, beste luisteraars. En lang voordat dit gotisch bouwwerk uit de 13e eeuw werd opgetrokken, zo zei hij, hadden een aan de heilige Michael gewijde kapel en een Romaanse kerk al getuigenis afgelegd van de diepe wortels van het christendom in Brussel. Deze langzame, geduldige groei, aldus de kardinaal staatssecretaris, illustreert het wezen zelf van de kerk. Een werkelijkheid die niet voortkomt uit een geïsoleerd gebaar, maar uit een trouw die van generatie op generatie wordt doorgegeven, waarin ieder ontvangt, bewaart en doorgeeft wat hem of haar is toevertrouwd. Gedurende 8 eeuwen, merkte hij op, heeft de kathedraal het christelijk leven van de stad en de natie begeleid en een geloof belichaamd dat zich bezighoudt met de vragen van zijn tijd. De eerste fundamenten van de kathedraal van de heilige Michael en Goedele dateren uit 1226, toen Hendrik II, hertog van Brabant, besloot een kerk te bouwen op een strategische plek op het kruispunt van routes die Frankrijk en Duitsland met elkaar verbonden. En voor kardinaal Parolin belichamen de twee patroonheiligen van de kathedraal een missie die vandaag opvallend actueel blijft. De heilige Michael roept waakzaamheid en onderscheiding op, terwijl de heilige Goedele staat voor dagelijkse trouw. Samen, zo zei hij, schetsen zij het gelaat van een kerk die geroepen is waarheid en dienstbaarheid, standvastigheid en zachtheid met elkaar te verbinden. Brussel, de thuisbasis van vele instellingen van de Europese Unie, is volgens kardinaal Parolin een stad die is ontstaan uit ontmoeting en uit het vermogen om verschillen te verzoenen. Europa zelf echter, zo stelde hij vast, maakt momenteel een periode van diepe kwetsbaarheid door, gekenmerkt door angsten en breuken die niet alleen politiek en sociaal zijn, maar ook innerlijk en cultureel. In deze context, zo hield hij vol, biedt het christendom geen technische oplossingen, maar stelt het waarde voor, essentiële menselijke waarde. Het herinnert de samenleving eraan dat menselijke waardigheid voor elke berekening komt, dat gerechtigheid groeit door inclusie, niet door uitsluiting, en dat vrede wordt geboren uit het erkennen van de ander, niet uit een evenwicht van angsten. Ter herinnering aan figuren als Robert Schuman, Konrad Adenauer en Alcide de Gasperi, de architecten van de Europese verzoening na de Tweede Wereldoorlog, benadrukte de kardinaal de noodzaak om niet alleen de instellingen van Europa opnieuw op te bouwen, maar ook het vertrouwen van de mensen in elkaar te herstellen. Zelftwijfel, zo zei hij, vormt vandaag ook een uitdaging voor de kerk. Haar grootste gevaar is niet de numerieke achteruitgang, maar irrelevantie. Het is niet numerieke zwakte die het christelijke getuigenis ondermijnt, waarschuwde kardinaal Parolin, maar het verlies van evangelische vrijmoedigheid. De kerk plaatst zich niet boven de geschiedenis, noch gaat zij erin op, zei hij. Zij beweegt zich door de geschiedenis als een aanwezigheid die begeleidt, onderscheidt en dient. Tot besluit vertrouwde kardinaal Parolin de kerk, de stad Brussel, België, Europa en de gemeenschap van naties toe aan de voorspraak van Maria. En de staatssecretaris van de Heilige Stoel sprak de hoop uit dat de kathedraal van de heilige Michael en Goedele een open huis en een ruimte van gemeenschap zou blijven. Een plaats die gewetens blijft vormen tot gerechtigheid, verantwoordelijkheid en hoop. En dat waren, beste luisteraars, kort samengevat de woorden van kardinaal Parolin tijdens de viering op zondag 11 januari voor de 800ste verjaardag van de eerste steenlegging van de kathedraal van Sint Michiel en Sint Goedele in Brussel.
Als je doorstep gaat naar hem, heb je zorgen, ga naar hem. Als je bang bent, ga naar hem, naar hem. Met al je twijfels, ga naar hem. Laat je vallen. Oh. zeker ga naar hem. In je zwakte ga naar hem, naar hem. Met al je dromen ga naar hem. En laat je vallen in de liefde van de Heer. Hij vangt je op deze
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan het, zoals reeds gezegd, ook hebben over de programmatie op Radio Maria. Zo kan u vanavond, dinsdag 13 januari, om 20 uur luisteren naar het programma Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? We gaan op stap in dat programma en stellen voorbijgangers in verschillende Vlaamse steden kennisvragen over het geloof. En in de uitzending voor deze maand, beste luisteraars, ging Marieke samen met Thomas op stap en zij gingen naar een kerstmarkt in Hasselt. En u kan de volledige uitzending herbeluisteren vanavond, dus om 20 uur. En ik stel voor dat we gaan luisteren naar een wat langer fragmentje uit de uitzending, waar u verschillende vraagstellingen en antwoorden hoort. Het is wat langer, beste luisteraars, maar telkens weer boeiend om naar te luisteren.
Naar onze eerste Bijbelse vraag. Met wat schiep God Adam, de eerste mens?
Klei.
Ja, geen idee.
Zeg maar. Wat?
Klei.
Ja, klei.
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 Hebben jullie ook nog een idee wat de tweede is?
Water.
Water.
Nee.
Ik denk zand.
Dat is eigenlijk al de aardstof, hè?
Ja, nee, ah, ja.
Nee, ik weet het niet.
Met wat?
Met wat?
Adam. Eva was toch uit het...
Uit de rib van Adam.
Uit de rib. Maar met wat werd Adam geschapen? Met zijn beeld, hè? Uit God zijn beeld.
Hij is geschapen naar het evenbeeld van God, dat is helemaal juist.
Ja.
Want dat is niet het antwoord dat we zoeken.
Dat is echt een moeilijke. Nee, ik weet het echt niet.
De luisteraars aan het roepen.
Allee, allee.
Een appel. Een appel, toch?
Ik snap helemaal waarom je dat zegt, maar het is niet een appel. Dat komt iets later in het verhaal.
Ik weet het niet.
Een slang.
Een slang, denk ik.
Die komt inderdaad er ook in voor, maar dat is niet gaan zoeken.
Oei. Weet je nog iets?
Nee. Ik ben niet katholiek.
Ja, ik weet het ook. Okay. Ik weet ook niks.
Maar het zijn wel hele goede gokken, die hangen er allemaal mee samen.
Dat wist ik zelfs niet eens.
Uit het bot van Eva?
Nee, ja, ik begrijp waarom je dat zegt. Want Eva, uit de rib van Adam. Maar Adam was eerst. Dus waaruit is Adam geschapen?
Dat ik het niet weet. Dat ken ik niet. Dat ken ik niet op aan.
Uit niets.
Ik ben moslim en ik weet het zelf. Ben je moslim?
Ik weet het echt. Ja, ik ben moslim, maar ik weet het ook niet. Ik weet het
Ja, zeg jij het maar.
Met klei.
Eva weet ik, maar Adam...
Mijn eerste gedachte is uit klei, maar...
Dat kan nog wel, zijn, hè? Dat Adam geschapen werd uit klei en Adam uit de riep van Adam.
Oh, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet meer.
Uit klei.
Noem 2 van de 10 geboden.
Is dat doop en dopen? Nee, dat zijn andere dingen.
Nee, de 10 geboden zijn uit het Oude Testament. Dat is toch niet met het doopsel?
Nee, dat weet ik niet.
Ja, nee, dat weet
geen
ik niet.
Geen idee? Ook geen gokje?
Nee, ja, geen idee.
Weet jullie wat de 10 geboden zijn?
Ah, ja. Ja, we moesten het niet doen op school. Maar ik weet het niet meer.
Een tip. Kom aan, Emil, je kan dat.
Ik zie dat gewoon voor me, hoor.
Het is op het puntje van mijn tong. Oh, ik weet dat wel, maar...
Nee, jullie wel.
Je mag het ook in je eigen woorden zeggen. Hè, als je... Ja.
Dat je... eerst moet kijken naar anderen voor naar jezelf.
Dat is niet slecht.
Ja, denk ik. Ja, de rest ik weet hem niet.
Ja. Kunnen jullie de 10 geboden nog ergens situeren? Of?
Ja, hier zo.
Een mooi lijntje.
Ja, wacht. Ja, Mozes. Het gaat toch over Mozes of zoiets?
Ja, exact. Mozes heeft de 10 geboden gekregen van God.
Die braamstruik.
Dat is ook Mozes, helemaal waar.
Je mag niet liegen.
Je mag niet... het is juist het foute woord, denk ik, dat ik wil zeggen. Maar het trekt er wel op. Van niet gulzig zijn, maar ik bedoel niet echt gulzig, maar meer zo...
Hebberig?
Ja, niet hebberig zijn. Ja. Meer van hebzucht.
Hebben jullie ooit al eens gehoord van de 10 geboden?
Nee. Jawel. We hebben dat pas toen we die kerken zijn gaan onderzoeken.
Ah.
We dachten... Oei.
Islam... Ja, Islaamse?
Joden?
Nee, dat zijn verschillende religies.
Als je...
We zoeken Mozes in het Oude Testament. Ooit wel eens gehoord van Mozes?
Ja.
Dat is een profeet uit het Oude Testament.
Ja.
Een heel belangrijk figuur. Hij gaat op een gegeven moment, beklimt hij een berg. En dan krijgt hij van God 2 tabletten met regels op. De 10 geboden zijn eigenlijk 10 regels waar je aan moet houden. Een gokje van wat dat zou kunnen zijn?
Ik ben niet katholiek, dus ik weet er niks van.
Wat zou je niet mogen doen?
Schelden. Ik denk dat je het ook niet van je ouders
mocht doen. Schelden, stelen en schelden.
Ah, ik kan helpen. 10 geboden.
10 geboden, ja. 10 geboden. Mozes heeft die gekregen. Waaraan moeten de mensen zich houden volgens de 10 geboden?
Gewoon dingen opzommen die je niet mag doen. En waarschijnlijk
ga
je wel juist antwoord geven.
Nee. Ik mag bijvoorbeeld niks meepakken uit je kassa. He? Dat ga jij niet fijn vinden.
Nee, je mag niet stelen.
Juist, dat is alleen.
Je mag niet stelen. Niet liegen.
bovenaf min één god.
Het eerste?
En heb je vrouw
niet? Zweer niet. Ook nog spot.
Ik heb geen één.
Geen één?
Ja, ik ken dat ook niet.
Wat zijn zo geboden, hè, de dingen waaraan de mensen zich moeten houden?
Goed aan een geloof. Ja, geloof. Goed in je geloof blijven we geloven. En,
ja, bovenal ja. Bemin één God is het eerste. Ja.
En dan gaan bidden.
Zeg maar. Bidden, dat hoort daar zo bij. Ah, maar ook bijvoorbeeld...
Naar de kerk gaan.
Ja. Jij zult niet stelen.
Ik ben niet gelovig. En ook niet gedoopt. Ik heb nooit godsdienst gehad.
Heb jij nooit in een katholieke school gezeten, Lida? Je kunt ook iets schokken, hè? Wat zou je nog niet mogen doen? Je mag niet stelen, je mag niet...
Vader, moeder, zult jij eten.
Juist.
Niet stelen en wees oprecht. Nee, oprecht zijn is er goed. Ja, ook. Doe niets waar je later spijt van krijgt.
Ja, ik weet het echt niet, sorry.
Nee?
Ik heb echt geen idee.
Ah.
Ook niet als je gewoon nadenkt, wat zou het kunnen zijn, wat mag je niet doen?
Eerlijk zijn tegen elkaar?
Ja, dat is al zeker iets. Ja.
Ik heb geen idee.
Als je hier zo naar die kraam loopt, we staan hier naast een kraam, je allemaal lekker eten en je neemt daar iets mee zonder te betalen.
Ah, niet stelen.
Niet stelen? Ah ja. Uw ouders. Je moet die waarschijnlijk...
Ah, respecteren.
Respecteren, eren.
Altijd boeiend om die fragmentjes te beluisteren, beste luisteraars. De volledige uitzending vanavond om 20:00 hier op Radio Maria. Het programma Quo Vadis.
Soort plekken ontmoeten u en leven op.
in uw aanwezigheid. U bent in ons midden, Heer. Oh, het is goed om hier te zijn, zo goed om hier te zijn. Want u bent in ons midden, Heer.
U bent in ons midden.
Het is goed om hier te zijn, in uw aanwezigheid. U bent in ons midden, Heer. Ja, u bent in ons midden,
beste luisteraars. Aan het einde van een maandagochtend vol ontmoetingen in het Apostolisch Paleis van het Vaticaan ontving paus Leo de 14e Maria Corina Machado, het voormalige lid van de Venezolaanse Nationale Assemblée, dat in oktober 2025 werd onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede. De ontmoeting vond plaats ongeveer 10 dagen na de gevangenneming van Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores tijdens de Amerikaanse militaire operatie die bekend staat als Operation Absolute Resolve, op 3 januari in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Maduro, die wordt beschuldigd van drugshandel en narcoterrorisme, wordt momenteel vastgehouden in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn, Verenigde Staten. Machado, een Venezolaanse politica en mensenrechtenactiviste, leidt de liberaal-conservatieve partij Vente Venezuela, die zich altijd heeft verzet tegen de regering van Maduro. Gedwongen om het land te ontvluchten, reizen zij in december naar Oslo om de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst te nemen. Deze week, terwijl Venezuela op interimbasis wordt bestuurd door Delcy Rodríguez en terwijl wordt gewerkt aan een overgang die wordt gesteund door de internationale gemeenschap, wordt Machado in Washington verwacht voor een ontmoeting met president Donald Trump, volgens verklaringen die door hem zijn afgelegd. En tijdens zijn Angelus-toespraak op 4 januari, de dag na de gevangenneming van Maduro, waarbij ongeveer 80 mensen om het leven kwamen, onder wie Venezolaanse en Cubaanse militairen en burgers, zei paus Leo dat hij de ontwikkelingen in Venezuela met diepe bezorgdheid volgde. Het welzijn van het geliefde Venezolaanse volk moet prevaleren boven elke andere overweging. Dit moet leiden tot het overwinnen van geweld en tot het bewandelen van wegen van gerechtigheid en vrede, met waarborging van de soevereiniteit van het land, had de paus gezegd vanuit het raam van het Apostolisch Paleis. Hij had opgeroepen tot respect voor de menselijke en burgerlijke rechten van iedere persoon en om samen te werken aan de opbouw en aan het opbouwen van een vreedzame toekomst van samenwerking, stabiliteit en harmonie, met bijzondere aandacht voor de armsten die lijden onder de moeilijke economische situatie. En paus Leo die herhaalde zijn oproep tijdens de bijeenkomst van 9 januari met het bij de Heilige Stoel geaccrediteerde diplomatieke korps. Wie heeft daar alles van gehoord in het programma Radio Vaticaan gisteren om 17:30. Met verwijzing naar Venezuela riep paus Leo op tot inspanningen om een samenleving op te bouwen die is gebaseerd op gerechtigheid, waarheid, vrijheid en broederschap en zo de natie in staat te stellen zich te verheffen uit de ernstige crisis die haar al zoveel jaren teistert. Hij nodigde iedereen ook uit om de wil van het Venezolaanse volk te respecteren en de menselijke en burgerlijke rechten van allen te beschermen en zo een toekomst van stabiliteit en eendracht te waarborgen. En graag, beste luisteraars van Radio Maria, geven we jullie graag ook een beetje nieuws uit Aleppo, Syrië en uit Nigeria. Laten we starten bij Nigeria. Tussen 28 december en 3 januari van dit jaar zijn meerdere plaatsen tussen de Nigeriaanse deelstaten Niger en Kebbi het doelwit geweest van herhaalde aanvallen door gewapende groepen. Volgens de bisschop van Contagora, Monseigneur Boulous Dawa Johanna, hebben een 60-tal bandieten zonder op weerstand te stuiten toegeslagen, waarbij minstens 49 mensen om het leven kwamen en zij zich vrij konden verplaatsen tussen de gebieden Borgu en Shanga. Dit geweld treft een bisdom dat al zwaar was beproefd door een eerdere ontvoering, namelijk die van 265 leerlingen van de katholieke school St. Mary in Papiri op 21 november vorig jaar. Hoewel de kinderen in december, in verschillende fases, werden vrijgelaten, heeft de hervatting van de aanvallen de angst en onzekerheid in de hele regio opnieuw aangewakkerd. Monseigneur Johanna benadrukt dat de kinderen en jongeren uit Papiri, die nog maar net uit gevangenschap zijn vrijgekomen, vandaag nog kwetsbaar zijn. Door de nieuwe invallen van de bandieten zijn zij samen met hun families gedwongen te vluchten en zich dag en nacht in de natuur te verbergen, uit vrees voor nieuw geweld. De bisschop betreurt het ontbreken van daadwerkelijke bescherming en stelt dat de aanvallers ongestoord te werk zijn gegaan, zonder te worden gehinderd door de veiligheidsdiensten, wat het psychologische trauma van toch al verzwakte bevolkingsgroepen verder vergroot. En de bisschop zegt nog dat hij, terwijl hij zijn medeleven betuigt aan de families van de slachtoffers, hij ook oproept de lokale gemeenschappen van verschillende etnische afkomsten op de anderen niet als vijand te zien, maar verenigd te blijven, om elke vorm van geweld af te wijzen en samen het banditisme het hoofd te bieden. En hij spoort de Nigeriaanse autoriteiten ook aan om de daders van deze misdaden voor de rechter te brengen en eindelijk de veiligheid van de burgerbevolking te waarborgen. En we gaan zo dadelijk, beste luisteraars, ook zeer speciaal bidden voor al die mensen in Nigeria die zoveel lijden, die zoveel angst hebben, die kinderen, die families. Maar graag geef ik u ook nog wat nieuws mee uit Aleppo. De gevechten tussen de Syrische autoriteiten en de Koerdische strijdkrachten gaan ononderbroken door sinds dinsdag 6 januari. Na de heropening donderdagochtend van twee humanitaire corridors om burgers die dat wensen te evacueren uit de Koerdische wijken Achrafi en Sheikh Maksoud in het noorden van Aleppo, kondigde het leger aan dat het de posities van de Syrische Democratische Strijdkrachten, de SDF, viseert. Zo meldde het Syrische persagentschap SANA op 8 januari. De laatste balans spreekt van minstens 21 doden en duizenden ontheemden. En op 6 kilometer van het hart van de gevechten horen de blauwe maristen, die zich in hun gebouw hebben teruggetrokken, dag en nacht het geluid van granaten, waarvan het gefluit zelfs aan de andere kant van de telefoon hoorbaar is. Broeder Georges Sabé beschrijft een stad die verlamd is door geweld, overspoeld door de dood van alle kanten. De maristische religieus, die sinds 2012 in Aleppo woont, vertrouwt toe dat hij zich voor het eerst in 14 jaar echt bang voelt. Hij zegt: "We hebben oorlogsmomenten meegemaakt, momenten van economische sancties, momenten van aardbevingen. Maar wat er sinds die dagen gebeurt, sinds 6 januari, is onbeschrijfelijk. Er zijn hele families die zich verbergen in de kelder van hun gebouw, ontheemden die zonder bescherming op straat zijn en niet weten waarheen gaan. Waarom moeten Aleppo en zijn inwoners zoveel lijden?" vraagt broeder Sabé zich met bevende, door emotie overspoelde stem af. De Maristen leven al 3 dagen opgesloten en vangen families van ontheemden op. De apostolische vicaris van Aleppo, Monseigneur Hanna Yalouf, die eveneens telefonisch werd bereikt door onze collega's van Vatican News, legt uit dat door de christelijke gemeenschappen nog 3 andere opvangplaatsen zijn opgezet. 2 in het Latijnse bisdom, 1 in het Franciscaanse Terra Santa College en 1 in de Kerk van de Aankondiging en een andere in het Syrisch-Orthodoxe bisdom van Aleppo. 4 moskeeën hebben hun deuren geopend voor verdwaalde burgers, terwijl winkels, scholen, universiteiten en overheidskantoren tot nader orde gesloten zijn. Ondanks de bombardementen proberen de Maristische broeders, voor zover mogelijk, hulp te bieden aan gewonden en behoeftigen. Een naaste liefde die zich tot iedereen richt zonder uitzondering. Naast de eerste levensbehoeften biedt broeder Sabé dagelijks spirituele steun aan de christenen van Aleppo. Zo vertelt hij dat hij bijvoorbeeld aan 100 jonge christenen, die in de nacht van woensdag op donderdag de slaap niet konden vatten, heeft voorgesteld om samen de rozenkrans te bidden via hun gezamenlijke WhatsApp-groep. Ik zei tegen hen: luister, we gaan onze rozenkrans bidden. Ieder van jullie zal een wees gegroet schrijven, zodat we dit moment samen kunnen delen. Het was een manier om hen gerust te stellen door te zeggen: luister, de maagd is bij ons. Maria vergezelt ons. Zij is onze goede moeder. En laten we, beste luisteraars van Radio Maria, ook voor hen speciaal bidden en denken aan al die mensen die in oorlogssituaties leven en bidden voor vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We trekken nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, Heilige Geest. We moeten alleen de armen gedenken. En ik heb daarvoor mijn best gedaan. Het komt uit de brief van de Galaten, hoofdstuk 2, vers 10. Wij moeten alleen de armen gedenken. En ik heb daarvoor mijn best gedaan. Beste luisteraars, nog een fijne dag gewenst en tot morgen vroeg. There is peace.